onze hulp en onze enige verwachting, is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 111 vers 3 en vers 5. 111, 3 en 5. Hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. En het vijfde vers, het is trouw al wat hij ooit beval. Dat zijn de versen 3 en 5 van Psalm 111. Wij willen nu belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea in Constantinopel. Aansluitend zingen we uit Psalm 119 vers 25, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Psalm 119, vers 25. En aansluitend aan het zingen van dit vers willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing komt deze avond uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, het eerste hoofdstuk. 2 Korinthe 1 is dus de schriftlezing na de belijdenis van Nicea en na het zingen van Psalm 119, vers 25. En in ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Wij lezen dus 2 Korinthe 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God en Timotheus, de broeder, aan de gemeente van God die te Korinthe is, met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroostingen, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen verstrooien degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden. Het welk wij ook lijden, het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook al zo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is. Dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat u ons ook nog verlossen zal. Alzo gij lieden ook mede arbeid voor ons door het gebed, opdat over de gave door vele personen aan ons teweeggebracht, ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis onze conscientie, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben. En allermeest bij u lieden. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent, of ook erkent, en ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heere Jezus. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoud hebben. En door uw stad naar Macedonië gaan, en wederom van Macedonië tot u komen, en van uw lieden naar Judea geleid worden. Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen ja, ja en nee, nee? Doch God is getrouw, dat ons woord, hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee. Want de Zone Gods, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid, door ons. Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Doch ik roep God aan tot een getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen nog te Korinthe niet ben gekomen. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers van uw blijdschap. Want gij staat door het geloof. Tot zover onze schriftlezing, gemeente, voor deze avonddienst. De tekst voor de prediking in deze avonddienst is uit het gedeelte wat u gelezen is, namelijk het 20e vers van 2 Korinthe 1. Daar lezen we deze woorden. Want zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid, door ons. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. We willen samen bidden. Hoge en heilige God, van wie de schriften zeggen dat u terrein van ogen bent, dan dat u ons kwade zou zien. U kunt in uw heiligheid en majesteit onze zonde, onze schuld, ons ongeloof, onze zondige twijfels, u kunt ze niet aanzien. Geef ons daar een diepe indruk van, Heere. Want het leven kan in deze dagen zo heel vlak verlopen. Vlak omdat we alleen denken aan de dingen die van deze aarde zijn. Onze roeping in ons dagelijks werk, het weer naar school gaan, het volgen van opleidingen, wat niet al, en het zijn allemaal nodige en goede dingen op zich. Maar wat zou het verschrikkelijk zijn als we in alle dingen van het leven het leven zouden vergeten. Het leven voor uw aangezicht en het leven met u. En daarom bidden we van u, Heere, ook aan het begin van deze avonddienst, of u ons de genade van de bekering wilt geven, voor het eerst of ook opnieuw. Wil u hen die onbekeerd verder leven en dat altijd maar gekund hebben, ook al kennen ze uw woord. Wil u ze te sterk worden en laten zien waar het bij hen aan schort, wat de wezenlijke nood van hun leven is. Verbreek u een hart dat hard is. Maak het zacht door de werkingen van uw Heilige Geest. En leer ze voor het eerst belijden. Dat oude gebed waar uw kinderen nooit in uitgeleerd raken. O God, wees mij de zondaar genadig. En nu gaat het in deze avonddienst over de belofte. De vele beloften van u. Dat is een gevoelig thema ook dankzij al onze kerkelijke tradities. Maar laten we het vanavond maar niet zoeken bij onze kerkelijke tradities. Laten we putten mogen uit het woord van God. Uit deze kostbare tekst. Die u hebt laten optekenen met de vinger van uw geest. Geef Heere inzicht. Als ik de boodschap uit mag dragen. Want we kunnen het voorbereid hebben. En dat hebben we. En we kunnen ervaring hebben. En die is er in deze 50 jaar ook wel. Maar het schiet alles tekort. Als u met de geest van de genade en de gebeden, die ook de geest is van het goddelijke woord vanavond, niet in de prediking meekomt. Open u onze lippen. Open u ons hart. Open u onze geest. En geef dat het woord schriftuurlijk en eenvoudig en bevindelijk en geestelijk gebracht mag worden. Zegen ons ook in het luisteren, Heere, want we hebben precies hetzelfde nodig als wij in de kerk luisteren. Namelijk uw Heilige Geest die onze oren opent, ons aandacht geeft, onze gedachten gevangen legt onder uw woord. Zo gevangen legt, Heere, alstublieft, dat we er niet onderuit komen en dat het beslag legt op ons leven. Nou, dat bidden we dan bovenal, of dat ons hart geraakt wordt. En of dat ons hart gebroken wordt voor het eerst en ook opnieuw. En of er in ons hart ruimte komt, plaats gemaakt wordt door uw geest. Voor het gezegende werk van de Heere Jezus Christus. in wie alle belofte met ja en amen vervuld zijn. Laat dat het hart van de prediking mogen zijn vanavond. En laat ook dat ook de kern zijn waar we naar luisteren. Waar geef u het we naar hongeren en naar dorsten. Naar het levende water van de verkondiging van Christus Jezus en die gekruisigd. Wil u met heel de gemeente zijn, heren. Denk u aan ieder van ons, u kent ons, zo jong als we zijn, of zo oud als we werden. U weet ook van hen die met ons verbonden zijn en meeluisteren via de media naar deze dienst. Wil u hen en ons allen gedenken met uw genadige zegen. Help u hen die een moeilijke weg hebben te gaan. Zegen u allen die eenzaam zijn, heel in het bijzonder, hen die korter of langer geleden een ingrijpend verlies hebben geleden. Wees u met ieder die in nood en smart tot u verheft het angstig hart. Maak in tegenspoede stil en wil u de stille gebeden verhoren. Zegen u de kerkenraad en onze broeder en vriend dominee Visser, die de gemeente nu alweer geruime tijd mag dienen en vanochtend eigenlijk onverwacht voortging in de dienst. Wil u hem zegenen, ook als hij nu het woord bedient in de gemeente van Ameide. Maar willen vooral zegenen in deze gemeente. En tot rijke zegen laten zijn voor velen. Zegen u onze broeder en boer die vanavond hier in de kerk is. Deze week aan het einde hoopt hij bevestigd te worden. En intrede te doen als predikant van de gemeente van Renswoude. Wil u hem in het heenleven naar die bijzondere diensten samen met zijn vrouw en de kinderen nabij zijn. En geef dat het bevestigd mag worden dat u de weg gebaand en de weg geleid hebt. En laat hij tot zegen mogen zijn, ook in die grote en jonge gemeente van Renswoude. Zegen u alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Heren, als we de kerken rondreizen, althans een klein deel van de kerken, dan zijn er soms zoveel dingen die verdriet geven. Gemeenten die minder worden en vergrijzen. Gemeenten waar zorgen zijn en problemen, die wij mensen maar niet op kunnen lossen. O God, erbarm u. Over onze kerken, ja over heel kerkelijk Nederland. En zou u willen geven vanuit het kostbare evangelie van de belofte van genade. Een geestelijk ontwaken. Een revival. Laat het zo zijn, heren. Zoals het staat in die oude profetie. Ik zal uitstorten van mijn geest. De geest der genade. En der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen. Die zij doorstoken hebben. En zij zullen bitterlijk kermen. Want daar begint een geestelijke opwekking. In het dal van de verbrokenheid. En van de ootmoed. Zegen alle kerkelijke werk. Wat weer gaat beginnen. Zegen, zendingswerk en evangelisatiearbeid. Zegen de verkondiging van uw heilig woord onder het volk van de belofte. Onder het oude Israël. Wil u ook daar een opleving geven, heren. Een wederkeer tot u, de God van de schriften. En de God en Vader van de Heere Jezus Christus. Opdat ze, kon het zijn in onze dagen, tot erkentenis mogen komen van die ene naam die onder de hemelen gegeven is. De naam van de Heere Jezus Christus. Door welke eerst de Jood en ook de Griek moeten zalig worden. Zegen u ons land en volk. We zijn politiek in de nodige crisis terechtgekomen, maar ook in de nodige verwarring. De chaotisering van het politieke leven grijpt ons aan alle kanten aan. Wil u onze overheid gedenken en de twee kamers van het parlement? Heren, wil u ook onze overheden en allen die verantwoordelijke posten hebben, de wijsheid geven die van boven is? Laten ze het niet van zichzelf verwachten, maar van u. Zegen ons zo alle tezamen, we hebben veel te vragen. Meer dan we kunnen zeggen. Maar u kent onze harten. U kent het diepst van onze gedachten. Wees u ons nabij. We danken u ook, Heren, dat we vandaag onze jongste kleinzoon mochten dopen in Sliedrecht. En dat er toch iets hoorbaar en zichtbaar werd van uw trouw, die zelfs rust op het late nageslacht. Laat dat door u bevestigd worden, Heere. Wil u op onze kinderen en kleinkinderen uit genade neerzien. We danken u ook dat ik op deze dag mijn verjaardag mag vieren. Dat u me al deze jaren gespaard hebt, ondanks alle dwalingen en afdwalingen en zonde. U weet het, Heere. Onze ogen zijn op u, ook voor de toekomst, die niet zo heel lang meer zal duren. U weet het, dat ik op deze dag toch ook mag eindigen in uw trouw, die niet alleen elke morgen nieuw was, maar die ook elk jaar nieuw was. Laat uw trouw mij, mevrouw, onze kinderen en kleinkinderen ook in de toekomst mogen vergezellen. Dan gaat het goed. We bidden dat in ootmoed, niet omdat wij het zouden verdienen of op de een of andere wijze waard zouden zijn, maar alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. En dat zal zijn uit Psalm 77, 5, 6 en 7. Psalm 77, vers 5, 6 en 7. Zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik dan, altoos verstoten. Niet goed gunstig zijn voortaan. Nimmer meer ons schade slaan. Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen. Vruchteloos worden afgewacht. Van geslachten tot geslacht. Dat is het vijfde en ook het zesde en het zevende vers van Psalm 77. Aan het einde van de prediking na het Amen gemeente zingen we uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw op God. Door geen vrees gestoord, wat sterveling zou mij schenden. Psalm 56, vers 5. Geliefde gemeente, ik denk dat iedereen het spreekwoord wel kent. Belofte maakt schuld. Daar bedoelen we mee dat wanneer je wat belooft, en dat doen we regelmatig natuurlijk, dat je schuldig bent of verplicht bent om je belofte ook te houden. Hoeveel schuld hebt u in dit opzicht? Hoeveel schuld heb ik in dit opzicht? Belofte, ja. Soms heel spontaan. Maar als je terugkijkt, je hebt ze niet gehouden. Te druk. Te veel andere dingen. Misschien had je er geen erg in of geen zin in. Maar belofte maakt schuld. Dat geldt in heel het menselijk samenleven. Kun je dat ook van de Heere zeggen? Nee, niet in de zin van een verwijt. Als zou de Heere wel beloven, maar het niet doen. Want als we dat denken of zeggen, zondigen we. Maar wel in deze zin, dat als God wat belooft, dan verklaart Hij zich genadig schuldig, maar dat zet ik dan wel tussen aanhalingstekens, om ook te doen wat Hij beloofd heeft. God verplicht zich, zweert bij zichzelf, dat wat Hij beloofd heeft, dat zal bestaan. En daarover gaat het vanavond in onze tekst. We schrijven daarboven de vastheid van Gods belofte. En we letten op twee dingen. De vastheid van Gods ja in Christus. Dat is het begin van de tekst. Zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in Hem. Dat is in Christus, ja. En in de tweede plaats de vastheid van ons amen door Christus. Gods kerk leert amen zeggen in het geloof. Maar dan alleen door Hem. Dus de vastheid van Gods belofte. De vastheid van Gods ja in Christus. En de vastheid van ons amen door Christus. Paulus had een bijzondere band met de gemeente van Korinthe. We weten uit het boek Handelingen dat hij die gemeente gesticht heeft. En daar samen met Aquila en Priscilla, mensen die uit Rome gevlucht waren, een hele periode heeft gewerkt. In Korinthe is hij vrij lang gebleven, langer dan in de meeste andere gemeenten. Maar ook al was het een gezegende tijd, en al klinkt dat nog wat door in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, de situatie verslechterde. Wat er precies gebeurd is, weten wij niet. Korinthe was een stormachtige stad met een stormachtige cultuur, een grote havenstad, transitohaven van Rome naar het oosten van de Middellandse Zee. Alle doorvoer kwam daar langs. Het was ook een zondige stad. Je leest over gevallen van ernstige seksuele zonde, incest bijvoorbeeld, in de brieven van Paulus. aan de gemeente van Korinthe. Maar dat was het allemaal niet wat Paulus bezwaart tussen die eerste brief en tussen die tweede brief die hij schreef aan de gemeente. Er waren dwaalgeesten, dwaalleraren gekomen. Nou gebeurde dat meer hoor, nadat Paulus ergens geweest was en vertrokken was, dat de gemeente belaagd werd door dwaalleraren, maar nu was het wel heel erg. In 2 Korinthe 11 zegt hij zelf dat die dwaalleraren leugenapostelen zijn. De Statenbijbel heeft valse apostelen, dat is ook goed, maar eigenlijk staat er leugenapostelen zijn. En geen wonder, schrijft hij dan. Want hun meester is de leugenaar van den beginnen, dat is de duivel. Die verleidt ook mensen. Vanaf het paradijs. En hij gaat nog steeds door als een engel des lichts. Het lijkt zo mooi. Verleidt hij mensen. En die dwaalleraren, behalve dat ze een dwaalleer brachten, hadden ook Paulus apostelschap in discrediet gebracht. Die Paulus, zo zeiden ze, dat is een man die als hij schrijft wel krachtige woorden weet te schrijven. Maar als je hem ziet en als hij het woord bedient en in zijn discussies met de oversten van de synagogen, dan is het eigenlijk maar een hele zwakke man. Paulus, hij doet zijn naam eer aan. Want Paulus betekent in het Latijn de kleine, de geringe. Ze schreven hem af. En er kwam nog bij dat Paulus beloofd had, dat staat in het begin van de schriftlezing van vanavond, dat hij Korinthe weer opnieuw zou bezoeken. Een tweede genade noemt hij dat. Ze zouden in zijn komst een nieuwe genade van de Heere ontvangen, want hij zou komen in de volle bediening van het evangelie. Maar hij had zijn reisplannen veranderd. En dat grepen die dwaalleraren en ook de kritische mensen in die gemeente van Korinthe, want die waren er natuurlijk onmiddels ook, dat grepen ze aan om te zeggen, die Paulus, die kun je niet vertrouwen. Hij belooft wel veel, maar hij doet het niet. Hij heeft gezegd, via zijn medewerkers laten weten, of via een brief die verloren gegaan is, het aan ons geschreven dat hij komen zou, maar hij doet het niet. En dat ging zo ver dat ze niet alleen Paulus van onbetrouwbaarheid betichten, maar ook als zo'n man zijn woorden niet nakomt, dan zal ook zijn prediking wel niet deugen. Daar heb je het kwalijke gevolg van kwaad denken en kwaad spreken. Dat gaat van kwaad tot erger. En dat verwoest gemeenten en dat verwoest relaties tussen dienaren van het woord en hun gemeente. Onthoud het, gemeente. Kwaad denken en kwaad spreken. In de verklaring van het negende gebod noemt onze catechismus dat. Ja, je hoort het goed. De eigen werken van de duivel. De kwaadspreker die God belastert van den beginnen. Hoe verdedigt Paulus zich? Hij zegt drie dingen onmiddellijk voorafgaand aan onze tekst. Eerst beroept hij zich op zijn geweten. Hij zegt, ik ben in mijn geweten overtuigd voor Gods aangezicht. Dat ik geen verkeerde motieven had. Vervolgens zegt hij, ik beroep me op God. De God die ik dien. De God in wiens naam ik de waarheid en niets dan de waarheid gesproken heb. Die God beveelt mij de waarheid te spreken en de waarheid te doen. En hij heeft mij dat staat niet letterlijk in dit hoofdstuk, maar het zit er wel achter. Hij heeft Mel geboden om een andere weg te gaan. Mijn reisplannen, ook als ze veranderen, heb ik aan mijn zender voortgelegd. En ik lieg niet. En dan het laatste, dat lezen we in de laatste verzen van dit hoofdstuk. Hij zegt, en daarom ben ik niet gekomen om u te sparen. Daar gaat eigenlijk Paulus' pastorale hart open. Hij zegt, voor uw bestwil ben ik niet gekomen. Want ik zou scherp moeten zijn. En dat is op het ogenblik niet dienstig. En dan loopt dat alles uit op het geweldige van onze tekst. Ik ben geen man van ja en nee, ook niet in mijn plannen als ik reis. Ik ben geen man van ja en nee als ik de gemeente bearbeid en als ik het evangelie verkondig. Omdat ik de God dien die geen ja en nee is, waar je niet op aan kunt. Al zijn beloften zijn ja en amen. Volmaakt betrouwbaar. Ik las vanmiddag nog een preek van Spurgeon over deze tekst. Die maakt een heel aparte opmerking ergens. Hij zegt, je kan dankbaar zijn voor de vijandschap die Paulus soms heeft ondergaan. Niet dat die vijandschap zo plezierig was voor hem, het heeft hem diep verwond. Maar het was soms aanleiding dat hij de meest kostbare woorden zei. Die kritiek van die dwaalleraren was de reden dat hij nu voluit verkondigt wat het evangelie van Gods genade is. Hij zegt en daarin lijkt Paulus precies op zijn meester. Want als de fariseeën de Heere Jezus niet hadden belaagd, deze ontvangt zondaren en eet met hen, hadden we nooit die kostbare gelijkenissen gehoord. Van die penning die verloren was. En het schaap wat verloren was. En de zoon die verloren was. Ja, dat is ook een kant. Niet vergeten. Maar wat zegt Paulus dan? En dan lees ik de tekst vanavond op twee manieren. Ik lees hem zoals onze Statenbijbel het heeft. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja. En zijn in hem amen, goden tot heerlijkheid door ons. Als je die tekst zo leest, dat zegt de kanttekening trouwens ook. Dan zijn de beloften van God, al die beloften die er zijn, die zijn ja en amen in hem. Dat is in Christus Jezus. En dan hangt dat woordje door ons er eigenlijk maar een beetje bij. Maar je mag het ook anders lezen. En dat ga ik vanavond ook doen. Zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja. En zet u dan maar een punt, komma of een punt wat mij betreft. En ze zijn door ons, in hem, amen. Dan is het ja dus de belofte van God en het ons is het amen. Een enkeling kent misschien het oude boekje van wijle professor van der Meijden. Het was bedoeld als belijdenisgeschenk. Gods ja en ons amen. Die legt die tekst in het eerste hoofdstuk ook zo uit. Goed, wat staat er dan? We beginnen met zoveel beloften van God als er zijn. Die zijn in hem ja. Ik heb me bij de voorbereiding van de preek er weer opnieuw over zitten verbazen. waarom Paulus dat zo zegt. Je kan zeggen, ja, Paulus deed dat om te laten zien, ze beschuldigen mij dat ik ja en nee zeg, dat je niet op mij aan kunt. Nou laat ik zien dat de beloften van God ja zijn. Ik denk dat we dieper af moeten steken. Gods beloften zijn het eenvoudige, doorzichtige, volstrekt betrouwbare ja. De Heere voert hier geen bijzondere ondersteuning aan voor dat ja. Zoals hij soms doet in het Oude Testament. Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin dat hij zich bekeren en leven, dat is ook Gods ja. Het ja waarin hij het heil zoekt van verloren Adamskinderen, zoals u en jij en ik allemaal zijn. Maar hier is het naakte ja. God wil eenvoudig op zijn woord geloofd worden. Ja, meer niet. En dan heel gewoon maar de indringende vraag. Naar u en naar jou en ook naar mij. Geloven wij God op zijn woord? Ja, wat moeten we dan geloven, dominee? Het ja van God wat hij uitspreekt en uitspelt in al zijn beloften, zoveel beloften van God als er zijn, zijn in hem ja. Als je over de belofte spreekt, zoals daar vooral in het Nieuwe Testament over gesproken wordt, dan zou je twee lijnen kunnen trekken, gemeente. Een horizontale lijn en een verticale. De horizontale lijn is deze. God belooft, en dat wordt al zichtbaar in de moederbelofte, Genesis 3, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Dan belooft God dat hij een verlosser zal zenden. En die belofte, die gaat dan langs een horizontale lijn, als ik het zo noemen mag. En na vele eeuwen wordt die belofte vervuld. Als de Heer Jezus komt, als degene die Satans kop zal vermorzelen. En die voor verloren zondaren heil zal bereiden door de weg van zijn lijden, sterven en opstanding. Een lijn die horizontaal loopt, zelfs tot aan de voleinding toe. Want er blijven beloften in Oud en Nieuw Testament die nog niet helemaal of helemaal niet vervuld zijn. Horizontaal. Maar als het gaat om de prediking van het evangelie, zoals dat in het Nieuwe Testament met name aan de orde komt, dan is er ook een verticale lijn. En dan haal ik de gebroeders Erskine, Erskine zullen de ouderen wel zeggen, maar even aan. God openbaart zijn evangelie in het gewaad van de belofte van het heil. Dan komt, doordat de Heere Jezus Christus gekomen is en de belofte vervuld heeft, de vrucht van die belofte, van de woorden van heil, van de hemel af, door de werking van woord en geest, en ze zoeken de harten van verloren zondaar. Wel eens iets van mogen ervaren. Van die verticale lijn van Gods belofte. Dat de belofte van het evangelie zo in de prediking door de werkingen van de Heilige Geest aan uw hart gelegd werd. En aan uw hart werd toegepast. Dat u het zag. Misschien lang geworsteld met de woorden uit die oude psalm, zeg gij tot mijn ziel, Ik ben uw heil. En dat de Heer, al was het misschien toen door de schaduwen en nevels heen, de gordijnen openschoof en kwam in het gewaad van de belofte. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Dan komt de belofte naar ons toe. Belofte, ja, daar moeten we toch nog even iets meer van zeggen. Zoveel beloften als er zijn. Er zijn natuurlijk talloze beloften. Er zijn wel boekjes, vooral in Amerika, verschenen, waarin alle beloften van de Bijbel, Oud en Nieuw Testament, afgedrukt staan. Ik zeg er geen kwaad van. Het is goed om dat eens een keer ter hand te nemen en te overdenken. Hoeveel beloften zijn er niet? En dan ziet u, en daar ga ik nu verder niet breed op in, dat er beloften zijn voor de volle breedte van ons menselijke leven. Beloften over ons dagelijks brood, over ons dagelijks voedsel. Beloften over de rust van de slaap. Beloften over aan het begin van een nieuw seizoen en schooljaar en opleidingsjaar van kracht en wijsheid. Talloze beloften. En op al die beloften mag u pleiten. En smeken of God ze wil verwerkelijken, vervullen, toepassen in uw leven. Heel in bijzonder beloften als: ik ben de Heere, uw heelmeester. Als ziekte klopt aan de deur van uw hart. Als u topt met uw gezondheid. O, ik weet het. Dan kunt u zulke beloften lezen en zeggen: zou dat voor mij kunnen? Deze ziekte is niet tot de dood, maar tot verheerlijking van God. Ik weet het, gemeente. Wij moeten God God laten. En zijn soevereine wil aanbidden. Maar u mag op zulke beloften in dagen van ziekte en nood wel pleiten. En u mag ook vragen: als uw weg anders is, Heere, wil u me dan vooral genade geven om de weg te gaan die ik moet gaan? Maar ik laat die breedte van alle beloften die er zijn nu maar even rusten. Wat Paulus vooral bedoelt, is dat hij zeggen wil: Gods vele beloften zijn in hem, ja. Dan bedoelt hij vooral de belofte van het heil. De belofte van het zalig worden. De belofte van het gered worden van het verderf. De belofte van de liefde van God. Zoals we die lezen in een van de allerbekendste teksten uit de Bijbel. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, en daarvan staat: al die beloften die er zijn, zijn in hem, ja. Heel kostbaar stukje. In hem, dat is in de Heere Jezus. Die beloften van God allemaal. En vooral de belofte van het heil en van de zaligheid. Ik, God, zal uw God zijn. Zijn vervuld in de Heere Jezus Christus. En dan moet u daar eens rustig over mediteren van de week op een stil moment. Of misschien wel ook op een niet zo stil moment. De Heere Jezus is gekomen. Als een kindje geboren in Bethlehem. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, dat hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Daar heeft Jezus Christus in zijn nederige geboorte de belofte, het ja van God, vervuld. Hij heeft die belofte vervuld om zijn aardse dienst nu maar even over te slaan. in zijn bitter lijden en sterven. De gruwelen van de kruisdood. De allerverschrikkelijkste dood volgens de bronnen van de oude geschiedenis die er was in die dagen. Gemarteld, naakt, dorstig, koortsig. Het leven vloeit uit zijn lichaam weg. En dan wordt het ook nog donker. God verbergt zich. De aarde heeft hem uitgeworpen naar boven. En de hemel boven hem wil hem niet ontvangen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan zegt ons prachtige oude avondmaalsformulier, waar we maar niet aan moeten sleutelen, opdat wij, zegt het geloof, nimmer meer van God verlaten zouden worden. En dan dat andere kruiswoord. Het is volbracht. Het doel is bereikt. De schuld is betaald. De straf is gedragen. De straf is gedragen door hem. En dan zegt datzelfde avondmaalsformulier. En dat is een uitdrukking die je moet wegen, moet proeven eigenlijk. Hij heeft het verbond der genade. U mag ook lezen de belofte van het verbond der genade. Dat heeft hij bezegeld en bekrachtigd. De oude uitdrukking in het formulier in het Duits zegt rechtsgeldig gemaakt. Toen hij het uitriep, het is volbracht. De belofte van God. Zijn ja in hem, omdat ze met het bloed van de Heere Jezus Christus als het ware zijn ondertekend. En rechtsgeldig zijn geworden. Al staat de duivel en zijn hele rijk op zijn achterste benen en zegt, de belofte van God zijn niet waar. En een kind van God, en misschien zit u zo in de kerk vanavond, kan ook wel eens denken met die psalm 77 die we samen zongen, zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen. En dat blaast de duivel wel aan, hoor, dat vind je. En dan staat het daar. Het is volbracht. Bezegeld, rechtsgeldig gemaakt. De duivel kan er niet bij komen, de zonde kan er niet bij komen, mijn ongeloof kan het niet omverwerpen. Het is vast en zeker, omdat God het beloofd heeft. De eeuwige, barmhartige God. En omdat Christus het bevestigd heeft, ja. Ja, en dan lees ik nu het andere toch maar. Ietsje anders dan de Statenbijbel. Er is geen woord veranderd, hè? Alleen de volgorde wel, en dat kan wanneer je de grondtekst leest. Dus ik lees het nu zo. Zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem, ja. En zijn in hem, amen. Gode tot heerlijkheid door ons. En daar schuif ik dat door ons een beetje naar voren. En zijn in hem, door ons, amen. Gode tot heerlijkheid. Ja, wat bedoelt Paulus dan? Paulus wil eigenlijk zeggen, wanneer die beloften nu gegeven zijn. En ze zijn vast, omdat God het gezegd heeft, die niet liegen kan. En ze zijn vastgemaakt in hem, in de Heere Jezus Christus, rechtsgeldig. Dan vraagt God ons amen. Nou, wat amen betekent, dat weten de meesten van ons zelfs. Misschien wel de kleine kinderen. Want die weten vaak meer dan wij denken. Amen. Het zal waar en zeker zijn, dat is een bekende definitie. Amen. Het woord komt eigenlijk van een Hebreeuws woord. Wat amen zeggen, betrouwbaar achten, vertrouwen betekent. En zo is dat woord in het Oude Testament een van de belangrijkste woorden voor wat wij geloven noemen. Gelovig amen zeggen. Dat is eigenlijk de inhoud. En dan staat erbij, amen zeggen door hem. Ja, dat is belangrijk. Want als ik nu zeg, en dat wordt soms in bepaalde kringen gezegd, ook wel in onze kerken vrees ik. Ja, dominee, het is allemaal zo eenvoudig. God heeft zijn belofte gegeven en wij hoeven alleen maar amen te zeggen. En ik herinner me een preek van jaren geleden van een collega. Die zei, nou daar liggen die beloften, kijk maar. En hij had in de kerk een heleboel papieren neergelegd voor de preekstoel. Hij zegt, dan moet je naar die papieren toe lopen, dat zijn allemaal beloften. Je zet er een hand op en je zet er een voet op. En dan heb je amen gezegd. Dan ben je een gelovige. Zou het waar zijn? Ik denk dat deze broeder de mensen bedroog voor de eeuwigheid. Want zo gaat het niet. En zo staat het ook niet in onze tekst. En wanneer je werkelijk iets van je schuld leert kennen voor het eerst. Of ook opnieuw. Dan leer je tekorten inleven. Vroeger zeiden ze in de bevindelijke kringen wel, dan word je in je gemis gezet. Herkent u dat in uw leven? God missen. Als je dat gaat inleven voor het eerst en soms ook na ontvangen genade hoor. Dat is ontzaglijk pijnlijk. Dan ga je ook zoeken, Heere, wat is er? Wat staat er tussen mij en tussen u in? En als dan in de prediking gewezen wordt op die ene naam die onder de hemel gegeven wordt, waardoor wij moeten zalig worden. Het moeten van Gods kant. Dan zeg je, ja ik weet, ik heb het zoveel gehoord. Ik weet dat er een Here Jezus is. Maar hoe kan ik bij hem komen? U zegt dat ik geloven moet, maar hoe kan ik geloven? U zegt dat ik me bekeren moet. Maar hoe kan ik me afkeren van de zonde, inkeren tot mezelf en wenden tot God? Amen zeggen is niet vanzelfsprekend vanuit de mens gedacht. En in heel die tendens in onze dagen van een mensgecentreerde religie. Waar het allemaal gaat over ons gevoel en onze braafheid en onze gaven. En weet ik niet wat. Dan is het heel erg nodig. Dat we op God georiënteerd worden. En als we op God georiënteerd worden. Worden we altijd voor het eerst opnieuw. Aan onze tekorten, aan onze schuld en onze zonde ontdekt. En dan gaan we vragen, Heer, hoe moet het? Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En weet u wat dan het evangelie van de belofte is? Die belofte is vervuld in hem. En de Heere Jezus Christus vraagt om geloof. En dan staat er ook weer in hem. En dat betekent in dit verband dat die Heere Jezus Christus, die elders in de schrift genoemd wordt, de Amen, openbaringen, de getrouwe getuige, dat die Heere Jezus Christus Een zondaar die voor het heilig recht van God zwijgen moet. Omdat ze geweten hem aanklaagt. Dat die Heere Jezus hem amen leert zeggen. Dat is genade. Dat is geloof. Wat hij schenkt. En dat betekent allereerst, gemeente, wanneer wij nog vreemdeling zijn van die genade. En hopelijk hunkert u om die genade te vinden. Dat u over die belofte van God mag nadenken. Mag mediteren. En erop mag pleiten, Heere, wil u die de grote amen en de waarachtige getuigen, de betrouwbare bij uitstek zijt, mij amen leren zeggen. Dat versje wat we allemaal als kind al leerden. Heere, maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Pleiten op de belofte. Ja, en dan moet je dan ook nog even bijzeggen, dat pleiten ook in het Bijbelse taalgebruik een woord is wat ons altijd herinnert aan onze schuld. Pleiten, dan denk je aan de rechtszaal, dan denk je aan een advocaat die het voor een beschuldigde opneemt en probeert zijn zaak te bepleiten. Nou, voor God als wij pleiten, dan komen we ook voor hem als mensen die schuldig zijn, zonder recht. Maar we gaan wel pleiten. En wie gaat pleiten wordt, ja, het is een oud woord, maar ik kan geen beter vinden. Die wordt werkzaam met de belofte. Werkzaam met de belofte, misschien heel eenvoudig, kinderen, van je doop. Toen heeft God beloofd en het bezegeld met het teken van het water. En verzekerd met zijn driemaal heilige naam. En denk maar aan je eigen naam. In mijn geval, Ari. Ik wil uw God zijn. Daar mag je op pleiten. Heer, u hebt het ons zelf beloofd. U hebt toch beloofd in uw woord dat uw zondaren die in hun nood en in hun schuld tot u komen, dat u ze niet uit zult werpen, die krachtige, machtige belofte uit Johannes 6. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Staat er in de oorspronkelijke tekst heel erg sterk. Het is onmogelijk. Dat is de kracht van mijn belofte. Het is onmogelijk dat ik iemand die in nood en schuld tot mij de toevlucht neemt, ooit zal uitwerpen. Geeft dat niet hoop? Ook als je de Heere kennen mag en soms zo bestreden wordt en aangevallen. Of door donkere wegen moet gaan, omdat ziekte komt, of conflicten, of pijn, omdat je in het duister dwaalt. Ja, dan staat er die belofte toch? Jesaja 50. Wie is er onder u die de Heere vreest? Als hij in duisternis zijn meervoud wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam van zijn God. En dan zeg je misschien biddend in zo'n situatie, Heere, daar zou ik zo graag amen op willen zeggen. Geef u me vrijmoedigheid, geloof om het te zeggen, van harte. Neem u de struikelblokken en de hindernissen alstublieft weg. En als die belofte dan aan je hart geheiligd wordt. En je in de belofte het heil gaat zien zoals Christus Jezus dat verworven heeft. Vooral in zijn bitter lijden, gehoorzaamheid en door de kracht van zijn opstanding. Dan ga je die belofte ook omhelzen. Ja, dat leest u in die prachtige reeks van namen in het 11e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Dat leest u van Abraham. Hij had de belofte van verre gezien en omhelst. Ja, zegt hij, ja, dominee, dat is Oude Testament. Ja, dat is ook zo. En we moeten daarbij bedenken dat Abraham leefde in de tijd voordat de Heer Jezus gekomen was. Maar hij had wel de belofte. Hij had van verre iets van het heil in Christus gezien in de beloften. En dat drukt hij aan zijn hart. Wat is omhelzen? Aan zijn hart drukken. Welkom heten. In liefde ontvangen. Ja, dat gebeurt als het geloof echt amen mag zeggen. Dan mag je op de belofte, dat vaste woord van God, dat nooit verbroken wordt, zinken. En zeggen, u hebt het zelf gezegd, Heer. Wel eens aan je hart gedrukt. Die belofte van God. Ik, God, ben uw God. Wat een wonder als dat gebeurt, hè. Wat een wonder als dat gebeurt onder de prediking van het woord of bij het lezen van de Bijbel of bij het lezen van een goed geestelijk boek. Of heel in het bijzonder ook aan de heilige dis van het verbond. Proeven, smaken, dat de Heere goed is, aan je hart drukken. En dan het laatste, want ik moet naar het einde van de preek toe. Misschien heeft iemand in de kast de redelijke godsdienst staan van Wilhelmus Abrakel. De oude uitgave of de nieuwe hertaling, dat doet er nu niet toe. Maar er staat achter in dat eerste deel een heel breed hoofdstuk over het leven op de belofte. Op die beloften die in God ja zijn. En waar het levende geloof amen, amen, amen op leert zeggen. Moet u eens lezen. En niet in de eerste bladzijde blijven steken, want dan gaat Brakel naar mijn gedachten nogal wat uitweiden over allerlei zaken van ons zondig bestaan. Dat is goed, dat is nodig. Maar het wordt wel erg uitvoerig en hij had het al gezegd eigenlijk. Doorlezen. Wat is leven op de belofte? Hij zegt dat ik voortdurend ga zien wie ik ben. En dat dat een spoorslag is om het bij de belovende God te zoeken. Dat ik voortdurend ga zien dat er in de belofte trekkende kracht zit, trekkende liefde zit. Die mij uitlokken wil om het in de strijd van mijn leven bij de belovende God te zoeken. En dat ik, leunend op mijn liefste de Heere Jezus Christus, vrede mag vinden voor mijn eigen hart. Zoals de zaligmaker dat zelf beloofd heeft. In die bekende woorden uit Matthäus 11. Komt allen tot mij. Die vermoeid en diep beladen zijt. En ik zal u rust geven. Rust in de belofte van God. Omdat hij het gezegd heeft. En dan kan er van alles op afkomen. Maar als het geloof rust op de belofte van God. Leeft van de belofte van God. Dan heeft dat altijd de overhand. Want dit is het. wat de wereld overwint, zegt de apostel Johannes. Uw geloof. Uw amen zeggen. Hebt u last van vijanden, u die de Heere kennen mag? Wordt u heen en weer geslingerd door die doodsvijanden die het op uw dood voorzien hebben? Zoek het bij de belofte van de belovende God die niet liegen kan. Want daar is rust. Daar is een stormvrije ruimte aan de voeten van de zaligmaker. Daar is ook de voorsmaak van de eeuwige rust. En dan nog één vraag. Kent u iets van het werkzaam zijn met de vele beloften van God? In Christus Jezus vastgemaakt. Als u nou eerlijk moet zeggen, heel eerlijk, voor het aangezicht van de Heere, ik ken dat niet. Moet dat dan zo blijven? Wat bent u arm? Straatarm. Want wie sterft zonder de belofte van God in het geloof te hebben omhelst en eruit heeft leren leven, die komt voor eeuwig om. U kent die ontzaglijke gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Die rijke man die had de hele tijd overdadig geleefd zonder God. Hij sterft en hij komt in de hel terecht. En hij ziet in die gelijkenis, zegt de Heer Jezus, over de kloof die arme Lazarus in de schoot van Abraham. Vader Abraham, de vader van de gelovigen. En dan zegt die rijke man, vader Abraham, laat Lazarus hier komen en laat hij zijn vinger dopen in het water, zodat ik wat verkoeling krijg, want ik lijd smarten in deze vlam. En dan het antwoord, hè, van Abraham. Kind. In de oude Engelse vertaling, son, zoon. Die rijke man was een kind van het verbond. Hij wist van de belofte, maar hij had hem niet door genade omhelst en gelovig amen leren zeggen. Je kan met een gedoopt voorhoofd, met kennis van de belofte, als een kind van Abraham, zoals we daarover zingen in Psalm 105, voor eeuwig verloren gaan. O, laat dat een spoorslag zijn om de genade die God belooft en uitdeelt en toepast, heden te zoeken, opdat je het mag ervaren. Wat de psalmdichter zo krachtig zegt in zijn geloofsamen op de belofte van God. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Ja, Heere, er is alle reden om uw naam te danken. Dat staat aan het slot van onze tekst. En dat hebben we voor nu moeten laten liggen, maar het is wel het belangrijkste. Tot lof en tot eer van God. U wordt verheerlijkt. In uw belofte. In uw ja. Onvoorwaardelijk krachtig. Welgemeend. Maar u wordt ook, o wonder, verheerlijkt. In het geloof. En in het leven met u. En in het uitzien naar u. Alle geestelijke werkzaamheden van het amen. Dat is alleen maar reden om zich over te verwonderen als we daar iets van kennen. Maar het is wel waar. U wilt niet volmaakt zijn. Zo ver mogen we toch wel gaan, Heren. Zonder uw kerk. Zonder het amen van uw kinderen. O, wil u dan dat ook onder ons werken? Uit genade en door genade. Ga met ons als we elkaar verlaten. Ga met ons deze week die we samen begonnen in. Sterk ons, onze kinderen, ieder van ons. Werk op school en geef kracht en moed. Geef bovenal genade. Om veel te denken aan uw belofte. En er geestelijk mee werkzaam te zijn. Dank voor alles wat u gaf. Wil u onze zonde in spreken of luisteren vergeven. En ons aanzien in Christus Jezus. In hem. Amen. Het laatste vers van de berijming van het gebed des Heren is onze slotzang. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.